Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
And yet another variant of COVID-19 has been detected in the UK.
De moeilijkheid erbij is dat we nog niet weten of de Britse coronavariant besmettelijker is via kinderen en hoeveel besmettelijker dan precies.
Japan's health ministry confirmed Sunday that the new variant was detected in 4 travelers from Brazil who tested positive at airport quarantine.
Lijkt de laatste tijd wel of we niet strijden tegen één coronavirus, maar of we strijden tegen meerdere coronavirussen. Wereldwijd zijn er grote zorgen over allerlei mutaties in het virus, die het virus besmettelijker maken. En als zo'n virus besmettelijker is, dan gaat het sneller rond, belanden meer mensen in het ziekenhuis. En dan krijg je ook nog eens dat lockdown-maatregelen langer van kracht moeten blijven en veel minder uithalen dan ze eerst deden. Dit wordt vandaag de grote mutantenshow, waarin we alles gaan leren over hoe die mutaties ontstaan. Hoe gevaarlijk zijn ze nou echt? En wat voor rol gaan de mutaties spelen bij de vaccinaties? Ik spreek erover met Maarten Keulemans, die het virus al vanaf dag 1 verslaat voor de Volkskrant en zich de afgelopen weken heeft gebeten in het dossier coronamutaties. Maarten, even een hele domme vraag waarschijnlijk. Waarom muteren virussen eigenlijk? Wat voor lol beleven ze daaraan?
Ja, het is niet dat ze daarvoor kiezen of zo. Virussen zijn evoluerende wezens. Ja, ze leven niet echt. Het zit een beetje tussen leven en dood in. Maar ze zijn wel gemaakt van biologisch materiaal. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat ze als zich voortplanten elke keer als ze een nakomeling krijgen, dan worden daar wel eens kopieerfoutjes gemaakt in hun erfelijk materiaal. En het is niet heel anders dan dat jij kinderen krijgt. Jouw kinderen zijn ook niet identiek qua genen een optelsom van jou en je partner. Maar er zitten gewoon altijd weer kleine veranderingetjes in. Die komen er spontaan in bij het kopiëren. Die virussen doen dat ook. Mm-hmm. En af en toe, meestal zijn dat gewoon veranderingetjes waar je niks van merkt. Die niks uithalen met het virus, die niks bijzonders doen. En heel af en toe gebeurt het dat er zo'n verandering is die heel toevallig net op de goede plek zit. En ja, iets bijzonders doet met het virus en het virus een beetje anders laat werken.
En de goede plek, dat is dan voor het virus de goede plek, maar voor ons de verkeerde plek.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, het is heel onvoorspelbaar. Het is altijd een worp met een dobbelsteen. En er zijn gewoon plekken waar het virus gewoon net wat besmettelijker door wordt. Die mutanten waar we het nu over hebben bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, laat ik het even anders doen. Ik heb iets meegenomen. Ik heb deze echt bij mij aan de muur hangen. Ik heb hier in mijn handen een A4'tje met een gek dingetje erop. Ja. Ik leg hem even bij jou, Tony. Ja,
mensen, normale mensen hebben een kunstwerk aan de muur hangen of een foto van hun kinderen.
Ja, wat zie jij?
Maarten Keulemans heeft aan de muur hangen een soort abstract schilderij, toont hij me hier, met allemaal kringeltjes en soort silhouetten van honden, muizen, fretten. Allemaal kleuren zie ik en help me, Maarten, waar kijk ik naar?
Ja, wat je hier ziet is eigenlijk een soort routekaart door die mutaties. Wat je hier ziet is het spike-eiwit. Het is het uitsteeksel-eiwit op het virus. Die virussen hebben van die soort paddenstoeltjes erop groeien.
Ja.
En deze tekening die ik hier heb, dat is een schematische weergave ervan. De eiwitstructuur, zoals het heet. Je moet je voorstellen, dat eiwit, dat spike-eiwit, dat is geen massief ding, maar dat is opgebouwd uit allemaal klontjes, aminozuren, allemaal bouwsteentjes.
Ja.
Die zitten op een bepaalde manier gevouwen. En af en toe gaat een van die bouwsteentjes, die wordt dan vervangen. Dus bijvoorbeeld waar veel om te doen is in de Engelse variant. Dat is het bouwsteentje, ik moet even spieken zelfs, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Het zijn allemaal codes. N501I. En dat betekent dat op plek 501 van in dat spike-eiwit, daar is iets veranderd. Daar is het bouwsteentje N, dat staat voor asparagine. Dat is veranderd in het bouwsteentje I, in tyrosine. Dus er is er gewoon bij het kopiëren een foutje gemaakt, waardoor er zo'n bouwsteentje net een ander bouwsteentje is geworden. En die plek 501, dat is een hele gevoelige plek. Want dat is namelijk een plek waarmee die precies aanhecht aan menselijke cellen. En waar dat aanhechten niet zo heel lekker gaat. En als op plek 501 nou een negatief geladen bouwsteentje vervangen wordt door een positief geladen bouwsteentje of een bouwsteentje wat beter klikt, dan gaat het op dat binden gaat ineens een stuk beter op plek 501. En het gevolg is dat zo'n heel virus veel beter op een menselijke cel past en zich veel beter vastzuigt aan cellen. En ja, zich dus ook beter kan voortplanten.
En is er nou een bepaalde, zijn er bepaalde omstandigheden waarin zo'n virus ideaal gevaarlijk kan muteren? Dat het, ik noem maar wat, dat het in de buurt, dat je in de buurt van op de Nertse boerderij, of dat je juist een heel zwak immuunsysteem heeft, waardoor dat virus heel veel tijd heeft om te muteren.
Ja.
Zijn er bepaalde omstandigheden waarin het makkelijker gaat voor zo'n virus?
Normaal is het altijd gewoon, het virus plant zich voort en dat is gewoon telkens een worp met een dobbelsteen. Hmm. Maar soms kan je die dobbelstenen verzwaren of je kan het meer keren gaan gooien. Bijvoorbeeld zo'n Nertse farm, dat is een mooi voorbeeld. Ja, die Nertse zijn een andere diersoort. Dus dat virus, als je dat bij Nertse, als dat bij Nertse terechtkomt, dan gaat het zich een beetje aanpassen. Omdat dan, ja, in die Nertse hebben gewoon de virussen meer kans die beter passen in die Nertse. Dus ontstaan er allemaal meer veranderingetjes dan dat je gewend zou zijn. En die Britse mutant, die is ontstaan waarschijnlijk in iemand die chronisch geïnfecteerd was. Dus moet je voorstellen, iemand met een verzwakt immuunsysteem,
ja,
die het virus kreeg. Die vocht het virus niet van zich af met zijn afweersysteem. Het virus bleef een beetje rondzeuren door zijn lichaam. Zijn afweercellen gingen daartegen in duwen. En het virus bleef zich maar voortplanten. Net zo lang totdat het virus op een gegeven moment een manier had gevonden om een beetje met die afweer om te gaan van die patiënt. Ja, en dan heb je dus een virus wat gewoon, ja, beter kan omgaan met afweercellen. En slimmer is.
En dus meer mensen kan infecteren.
Precies, ja. Precies. Het grappige is ook wel van ik sprak hierover met Raoul de Groot, heet die man. Dat is een man met wie ik al sinds het begin van de coronacrisis contact heb. Een coronaviroloog, mm-hmm, in Utrecht. En die zei het ook heel mooi. Die zei eigenlijk van, nou ja, hij was helemaal niet verbaasd dat deze varianten nu gaan opduiken. En hij zei van, ja, het verbaast me eigenlijk dat het niet al veel eerder is gebeurd dat je dit soort hele snelle varianten ziet. Want ja, het is gewoon evolutie. Hè? Het is gewoon wie het snelst doorloopt, die maakt de meeste meters.
Ja.
En dat geldt voor het virus ook. Als jij een virus, als je toevallig als virus een aanpassing vindt waardoor jij veel meer mensen besmet, ja, dan krijg je meer nakomelingen en dan neem je de overhand. En dat is precies wat er met dat Britse virus nu is gebeurd.
En hebben we een Britse variant? Dan hebben we ook nog een Zuid-Afrikaanse variant.
Ja.
Hetzelfde probleem of niet?
Het is heel ingewikkeld. Je hebt eigenlijk al voor die Britse variant heb je er eentje gehad. Die had een mutatie halverwege zijn pootje. Waardoor die wat beter kon zichzelf kon uitpakken, dat virus.
Mm-hmm.
En dat is ook een variant die bestond nog niet in Wuhan, in China. En die is in Europa ontstaan. Die is al vrij in het begin van de epidemie is die in Italië ontstaan. Dat is de befaamde D614G-mutant.
Wie kent hem niet? Ja.
Wie kent hem niet?
Ja.
Die had ook zo'n klein vervangingtje, waardoor die wat beter openklapte en wat meer mensen kon infecteren. Dus dat was al eigenlijk aan het begin van de epidemie. Die ging al wat sneller. Toen is inderdaad, nu is in Engeland dus inderdaad die mutant ontstaan die echt superster is in meer besmettelijk zijn. Die kan het echt heel goed. Je hebt in Zuid-Afrika is ook een mutant ontstaan en dat ziet er ook heel erg slecht uit. Dat ziet er ook naar uit dat die zich sneller kan voortplanten. Er is in Brazilië is een mutant ontstaan die ook verdacht is, hard lijkt te gaan. Die is ook in Japan opgedoken.
Ja.
En nou ja, het houdt niet op, joh. Vanochtend kreeg ik nog een appje van mijn goede kennis, mag ik inmiddels wel zeggen, Erik Snijder, hoogleraar coronavirologie in Leiden, met wie ik veel contact heb. En die zei van, joh, ze hebben in Amerika is er nou ook eentje opgedoken, ook een mutant. En dat is dan mutant, nou moet ik even kijken, 20CUS, hè? Nou ja, dat heeft allemaal van dat soort namen. En die heeft dan de mutatie Q677H. Nou ja, dat is ook puur abracadabra voor gewone mensen. Maar dat zijn van die kreten waar dan de viroloog wel eventjes van opschrikken. Want die positie 677, die zit weer vlakbij het openklapplekje van het spike-eiwit. Dus het zou wel eens kunnen betekenen dat daar een virus rondgaat dat makkelijker openklapt.
Er zijn een paar van die plekken waarvan ze echt zeggen van, nou ja, dat is als je een auto hebt, dat is zeg maar het hart van de motor, de wielen, de dingen van, ik bedoel, als je iets links op de lak verandert, ja, dan blijft het ding nog steeds rijden en blijft het een auto.
Ja, ja. En kijk, weet je wat?
Maar als je aan het wiel gaat draaien, dan kan er wel iets geks gebeuren.
Precies, precies. Ja. En het is wat het wel ingewikkeld maakt. Je denkt aan een variant, je denkt aan beestjes, je denkt aan één iemand die of één virus wat op een bepaalde manier uitziet. Maar dat heeft Erik Snijder heeft me dat ook al uitgelegd. Van ja, die virussen, dat zijn veel meer een soort wolk van veranderende virussen. De ene heeft een mutatie zus, de andere heeft een mutatie zo. Als jij geïnfecteerd wordt, dan word jij geïnfecteerd door zo'n hele wolk virussen.
Ja.
Dus het is niet zo de Britse mutant. Dat is één virus met precies die er op die manier uitziet. Dat Britse virus zit dan gewoon in die wolk die jou besmet.
Ja, precies.
Dus het is, ze noemen het ook wel een quasi-species, noemen ze die virussen. Het is niet echt een soort, maar het is gewoon altijd een beetje van dit, een beetje van dat. Ze combineren met elkaar, ze ruilen stukken genetisch materiaal met elkaar uit. En het is echt een hele wolk van ellende die op ons afkomt. Op zo'n
en zijn die coronavirussen hier nou ook berucht om? Ik bedoel, ik ben ooit in mijn jeugd ingeënt tegen de mazelen. Voor zover ik weet, heb ik nooit iets gehoord of gelezen met... jongens, pas op, er is een nieuwe mazelenvariant in aantocht.
Nou, het grappige is dat die coronavirussen, die zijn eigenlijk... dit virus gaat eigenlijk best wel langzaam. Heeft een soort correctiemechanisme ingebouwd. Mm-hmm. Waardoor die eventuele mutaties die echt ongunstig vorm zijn, die corrigeert die.
Ja.
Het is wel zo dat RNA-virussen in het algemeen, die muteren behoorlijk snel. Dat zijn een beetje de regels. Maar alle virussen muteren. Ja, denk maar aan de griep is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Elk jaar hebben we weer een iets andere griepversie. En dat komt omdat die heeft ook uitsteeksels. En die uitsteeksels die muteren. Maar ook bijvoorbeeld het poliovaccin. Er is, op een gegeven moment was polio bijna de wereld uit.
Ja.
En toen is er een van die poliovaccins. Dat poliovaccin bestond uit een doodgemaakt poliovirus. En een van die doodgemaakte poliovirussen die muteerde. En die kwam weer tot leven. En toen was polio weer terug. Dus die wereld zit vol met verrassingen. De Ebola-golf van 2014, dat is ook zo eentje. Dat was ineens iedereen dacht dat Ebola, dat kennen we nou wel. En toen kwam er opeens een nieuwe Ebola-vorm tevoorschijn. En die bleek een paar mutaties te hebben, waardoor die veel besmettelijker was. En met alle dramatische gevolgen van die, want het heeft toen honderdduizenden mensen het leven gekost.
Ja, dus meestal doen die mutaties niks. Maar af en toe zit er eentje die gewoon dramatische gevolgen...
En alles wat leeft muteert. Jij doet het, ik doe het. En,
nu? Ben ik nu aan het muteren?
Nou, ik hoop het niet. Er komt iets heel raars uit je hoofd. Ja. Nee, maar als je kinderen krijgt, dan jouw kinderen zijn in feite een mutant van jouzelf. Hè? Dus zeg het ze maar niet. Maar.
Ik zal ze wat vaker ook zo inderdaad toch maar gaan noemen.
Mutant, kom hier. Ja.
Het is tijd voor onze vaste rubriek, een vraag tussendoor. En wij zijn een zeer moderne podcast, dus ook robots hebben het recht om een vraag te stellen. Het algoritme luistert mee met de uitzending en bedenkt een toepasselijke vraag. Hier komt-ie.
Kunnen coronanertsen opstaan uit de dood?
Kunnen coronanertsen opstaan uit de dood? Apart vraag.
Nee, de sfeer er wel in, zo ja.
We gaan bellen met onze nieuwste wetenschapsredacteur en tevens biologe Maartje Bakker, die een fascinerend artikel schreef over hoe Denemarken besloot duizenden nertsen te ruimen en hoe dat niet helemaal goed ging.
Hoi.
Hey, hallo. Maartje, even waarom besloot Denemarken ook alweer om heel veel nertsen te gaan ruimen? Wat was er ook alweer aan de hand?
Ja, het waren er zelfs miljoenen.
Miljoenen?
Ja.
Wauw.
Het probleem was dat daar ook een mutant was gevonden. Jullie hebben het over mutanten, geloof ik.
Ja.
En ook bij de nertsen was een mutant gevonden. En het probleem daarmee was dat ook een van die spike-eiwitten aan de buitenkant van het coronavirus was gemuteerd. En ook met die mutant, daar waren ook al mensen besmet mee geraakt in Denemarken. Dus het virus ging over van de nertsen op de mens. 12 mensen waren al gevonden die daar besmet waren geraakt. En de vrees was dat vaccins minder goed zouden werken tegen die mutant. Daar waren ook al snel wat proeven mee gedaan. Maar goed, toen heeft de Deense regering inderdaad besloten om te zeggen, we ruimen alle nertsen, want dit wordt te link.
Dus dan moet je in één keer miljoenen nertsen ruimen.
Ja, ze hadden meer dan 15
hoe deden
miljoen
ze dat?
Nertsen.
In een versnipperaar of zo? Of?
Het probleem is dat wat ze hadden gedaan was de nertsen ook begraven op een groot militair terrein. Mm-hmm. En dat was ook wat niet goed ging, want na een paar weken bleken die nertsen weer boven de grond te zijn gekomen. Dus wij hebben dat in de krant ook wel zombie-nertsen genoemd. Ze dachten,
dus de nertsen waren begraven en kwamen weer boven de grond. Ja.
Daar kwamen ze weer naar boven, wat eerst nogal ongeloofwaardig leek. Maar toen ik me erin ging verdiepen, bleek het toch te kunnen en te zijn gebeurd.
Maar waarom?
Ja, dat vroeg ik me toen inderdaad ook af. Dat heeft te maken met het ontbindingsproces dat dan op gang komt, waarbij allerlei gassen ontstaan. Er waren verschillende theorieën eigenlijk toen ik de experts daarover sprak. Sommigen zeiden, Ja, dat is gewoon de ontbinding van de nets zelf. Daar ontstaan vloeistoffen en gassen bij. En de vloeistoffen die zakken dan weg de aarde in. En de netsen, je kunt je dat voorstellen, die worden lichter en die komen dan weer naar boven. En een andere theorie was ook nog dat als de dood intreedt, dan blijven de bacteriën die we in onze darmen hebben, die blijven wel nog aan het werk, zeg maar. Die blijven in leven en die gaan nog een tijdje door met de processen die ze daar uitvoeren. En omdat het immuunsysteem niet meer werkt wanneer een nest of een mens dood is, komen er daar veel meer van en ontstaan er nog veel meer gassen. Nou ja, waardoor ze ook weer die netse lijkjes lichter werden en boven de grond kwamen.
Dus kwamen echt als soort ballonnetjes kwamen ze boven dus eigenlijk.
Ja, zo kun je dat voorstellen, ja.
Echt luguber. En dat wilden ze niet zo laten, neem ik aan. Dus toen, wat gingen ze daarna dan doen?
Ja, toen is inderdaad werd al snel gezegd van ja, dat dit kan niet zo. Er waren ook protesten van mensen die in de buurt wonen. Die zeiden van, is dit niet gevaarlijk voor onze gezondheid? En het was ook nog zo dat ze vlakbij een zwemmeertje begraven lagen, geloof ik. Dus nou ja, het idee was ook van, dat is dan niet zo lekker om daar nog in te zwemmen. Dus er werd al snel om een oplossing gevraagd, inderdaad. En toen is besloten in december om de netsen op te gaan graven. Maar ik las wel dat besluit is dus genomen eind december. Officieel, ook mm-hmm. met de steun van het Deense parlement. Maar ze gaan er pas vanaf mei mee beginnen. Want, las ik, dan is er helemaal geen risico meer op besmetting met het coronavirus. Waarmee sommige van die netsen dus besmet zouden kunnen zijn.
Oké, omdat ze dan al te lang in dood materiaal eigenlijk zitten, waarschijnlijk.
Ja. Ja, ik weet niet, het lijkt mij een lange periode, maar dat zijn mijn gedachten. Maar ja, dit was het besluit in elk geval.
Nou, tot die tijd nog maar even niet zwemmen daar in Denemarken, lijkt mij.
We mogen er niet naartoe, dus ja. Het gevaar is beperkt, maar ja.
Blijf je meeluisteren de rest van de uitzending?
Ja, vind ik wel leuk.
Maarten, we gaan binnenkort vaccineren, maar die vaccins werken die wel tegen al die mutanten waar we het net over gehad hebben?
Ja, ik zit daar zo even te kijken, want hij staat ook op deze kaart. Hè? Die kaart die ik in het begin liet zien. Daar staan ook de mutatie bij de nertsen staat erop. Het is de bekende N501T-mutatie die in Denemarken opdook.
Dat is die 501, dat is weer die beruchte plek. Ja,
die beruchte plek. Als het daar gebeurt, dan worden mensen zenuwachtig. Dus, ja. Vaccins. Waarschijnlijk in eerste instantie zullen die vaccins zal het niet zoveel uitmaken. Want die vaccins die leren jouw lichaam om zo'n virus op allerlei manieren aan te pakken. Mm-hmm. En te herkennen. En het is echt niet zo dat één zo'n veranderd bouwsteentje of vijf veranderde bouwsteentjes, dat dat nou meteen heel erg de boel zal veranderen. Mm-hmm. Maar wat wel zo is, ja, de mensen die ik erover spreek, die zeggen eigenlijk allemaal van wat je waarschijnlijk gaat zien is dat je toch wel varianten krijgt die gewoon gaan proberen aan de vaccins te ontsnappen. Dus je moet je voorstellen, kijk, er komt nu een soort premie te staan als jij als virus zulke pootjes hebt dat jij wat minder goed wordt herkend door het afweersysteem van iemand die is gevaccineerd.
Ja.
Nou, dan heb je daar voordeel bij. Dan kan je makkelijker voortplanten en dan kom je weer in die flow, krijg je de overhand. Dan worden er meer van jou gemaakt.
Want dan ben jij de enige virusvariant die nog wel los kan gaan in een bevolking waar stel 90% gevaccineerd is.
Ja, precies. Ja. Dus dat is ook wel echt een van de zorgen. Dat je op een gegeven moment toch wel gaat zien dat bepaalde virussen die wat beter tegen die vaccins kunnen, dat die de overhand krijgen. Dat die zich gaan voortplanten. Dat was ook een heel leuk experiment was er gedaan waar was het ook alweer? In Zwitserland.
Ja.
Daar hadden ze op een gegeven moment een bakje met cellen genomen en dan een beetje antistoffen van mensen erin stoppen, nog wat meer antistoffen erin stoppen en dan kijken wat er met het virus gebeurde.
Ja.
En toen zagen ze dus dat op een gegeven moment kreeg dat virus inderdaad mutaties, dus die gingen een beetje veranderen. Een van die mutaties, dat was een mutatie die noemen ze dan E484K. Ja. Ik moest even spieken zelfs, ik ken ze ook niet allemaal uit mijn hoofd.
Ja.
E484K. En nou, dat was wel echt de mutatie die ze telkens naar voren zagen komen. En die 501-mutatie zat er trouwens ook bij. Dus dat is een teken dat die 484-mutatie, daar is iets mee aan de hand. Daardoor kan een virus makkelijker ontsnappen aan de afweer van een gevaccineerd iemand. En vervolgens zie je dat die 484-mutatie, die zit ook in dit Zuid-Afrikaanse virus. Dus dat is een aanwijzing dat Zuid-Afrikaanse virus misschien net wat minder of net wat beter kan doordringen in een immuunsysteem van iemand die gevaccineerd is.
Ja.
Dus wat we gaan zien is waarschijnlijk gewoon toch dat die vaccins die je nu hebt, dat die heel langzaam Kijk, op het label staat nu dat ze 95% van de mensen die ermee worden ingeënt beschermen.
Ja.
Nou ja, dat zal misschien in praktijk zal dat 90% zijn. En dan komen er varianten bij en dan gaat dat percentage gaat wat zakken. Dan zal je misschien hebben dat het op een gegeven moment nog maar 85% is of 80%. Dus die bescherming die wordt waarschijnlijk gewoon minder naarmate er meer mutanten gaan rondwaren.
En kan zo'n vaccin nou in een handomdraai worden aangepast aan zo'n nieuwe variant? Of moet je dan gewoon weer helemaal opnieuw beginnen?
Nou, is het voordeel van dit soort van de vaccins waar ze, die ze nu hebben, die kun je eigenlijk heel makkelijk aanpassen. En dat gaat niet heel anders dan met de griepprik. De griepprik wordt ook elk jaar aangepast. Elk jaar is er een commissie die kijkt van, nou ja, wat voor griepvarianten kunnen wij nu verwachten?
Ja.
Die gaan gewoon in de natuur kijken van, nou, wat voor virussen gaan er rond? Wat voor pootjes hebben ze? En dan ga je vervolgens het griepvaccin ga je programmeren van nou oké, je moet niet alleen dit pootje herkennen van het virus, maar je moet ook dat pootje herkennen en dat pootje en dat pootje en dat pootje. Dus je zult krijgen dat de vaccins, die ga je dan leren om meer spikes te herkennen, meer van dat eiwit te herkennen.
Ja, en dan hoef je niet meteen weer zo'n hele proef met 40.000 proefpersonen op te gaan zetten voor zo'n vaccin.
Nee, want het principe is gewoon hetzelfde. En het enige is, ja, je kan het een beetje vergelijken met je virusscanner, je virussoftware, antivirussoftware op je computer. Af en toe moet je eventjes zeggen van, oké, wat voor virussen gaan er nu rond? Dan moet je hem eventjes updaten. En dat ga je met het vaccin waarschijnlijk ook krijgen.
En denk je dat we daar naartoe gaan? Naar een wereld waarin je dus eens in het jaar of in de 2 jaar een nieuwe coronaprik moet halen?
Heel lastig te zeggen, omdat het virus nog nieuw is. En alle mensen die ik erover spreek, die zeggen van ja, dat is gewoon puur koffiedik kijken. Maar al die mensen die ik spreek, die zeggen ook van het ligt wel in de lijn der verwachting dat je gewoon, ja, dat dit vaccins zijn die je op een gegeven moment een beetje zult moeten bijstellen. Ja. En of dat dan is een beetje zoals de griepprik elk jaar, dat verwacht eigenlijk niemand. Maar laat het eens in de 5 jaar zijn of eens in de 3 jaar of 4 jaar of zo. Dus dat is wel veel meer het realistische scenario.
En is er nou ook nog een scenario denkbaar waarin zo'n virus zo radicaal gaat veranderen dat hij ineens, ik noem maar wat, een totaal ander ziektebeeld gaat geven, 10 keer dodelijker wordt? Kan zoiets ook nog gebeuren?
Ja, dat kan. De kansen op dat soort dingen zijn wel heel, heel erg klein. Maar het was echt leuk. Ik heb hier dit soort vragen heb ik ook voorgelegd aan die Raoul de Groot, waar ik het al eerder over had, die coronaviroloog. Die man die werkt met dierenvirussen.
Ja.
Hij is eigenlijk gespecialiseerd in coronavirussen bij de kat en bij de hond en zo. Zo leuk, hij heeft mij ooit een keertje verteld. Ja, ik ben ooit begonnen met coronavirus te bestuderen, omdat het was tenminste lekker ver weg van de mensen. Dan hoef ik gewoon lekker beetje met die dieren prutsen en zo.
Dat oh ja, dat sta ik niet midden in de actualiteit. Dat
sta ik in die aandacht, precies.
Ja, ja, ja.
Maar dat pakte anders uit.
Ja.
Dus, maar hij weet dus inderdaad voorbeelden van ja, je hebt dan het coronavirus in de kat. Die kan, dat is een darmvirus, dat zit in die katten. Daar hebben de katten eigenlijk helemaal niet veel last van. Dat is een vrij onschuldig virus, dat zit zich daar gewoon een beetje voor te planten.
Ja.
Maar af en toe kan er een mutant ontstaan van dat virus, waardoor het immuuncellen gaat aanvallen. En dan krijgt die kat ineens een hele heftige, akelige soort AIDS-achtige ziekte, waar die katten dus ook echt aan doodgaan. Dus zo zie je dat inderdaad een mutant ineens iets heel anders kan veroorzaken. Het werd ook een beetje gezien bij de voorloper van het huidige coronavirus. Dat was het SARS-virus in 2002, 2003. Dat is het Aziatische virus.
Mm-hmm.
Nou, dat was ook longvirus. Mensen kregen longziekte van. En toen op een gegeven moment in Hongkong gebeurde er echt iets heel vreemds. Toen was daar een uitbraak in een flatcomplex, waarbij meer dan 300 mensen werden ineens ziek.
Ja.
Die raakten besmet. En ze kregen een beetje een andere variant van SARS. Ze kregen niet meer zozeer dat longvirus. Ze kregen ook wel longontsteking, maar ze kregen ook heel heftige diarree erbij. Middelen die een beetje leken te werken tegen SARS, die sloegen niet meer goed op die mensen aan. Ze gingen vaker dood, ze gingen vaker naar het ziekenhuis. Dus dat is nooit helemaal opgehelderd, bij mijn weten in ieder geval. Maar toen bestond ook het vermoeden van, wacht eens eventjes, dat SARS-virus is misschien gewoon een of andere verandering aan het ondergaan, waardoor die op een andere manier zich leert te verspreiden. Dus je kunt je voorstellen, als jij als SARS-virus, of als SARS-virus, als dat virus ook, net andere pootjes krijgt, dan kun je misschien ook weer leren om andere cellen aan te vallen, andere weefsels.
Ja, ja, ja. En dat hebben ze destijds onder controle gekregen met zware quarantaine en dat het zich toch niet verder heeft kunnen uitbreiden.
Ja, precies. We hebben toen echt wel geluk gehad. We zijn echt door het oog van de naald gekropen. Het was gek. Ik werkte destijds bij de NOS. Ik heb toen die crisis heel erg verslagen voor de NOS. Dus ik heb er met mijn neus op gezeten.
Ja.
Het was echt kantje boord, hoor. Het was in Canada was het gezien. Het is in Europa, in Engeland is het volgens mij ook opgedoken. Het is op allerlei plekken dook het ook op. Maar nou ja, SARS heeft er is één verschil tussen het SARS van toen en het SARS van nu. SARS toen, dat was op zijn virulentie. Je ging de meeste virusdeeltjes aanmaken tegen de tijd dat jij in het ziekenhuis ligt. Dat je heel ziek bent en echt op je bed ligt.
Ja.
En dit virus heeft als onhebbelijkheid dat je de virusdeeltjes eigenlijk al verspreidt. Vooral als je nog helemaal niet ziek bent.
Precies.
Echt helemaal aan het begin van de infectie. Als je een beetje loopt te kuchen, loopt te niezen. En ja, dat is natuurlijk heel lullig. Want daardoor kan je het gewoon, ja, mensen die alleen maar een beetje lopen te kuchen, die lopen
nog
om.
Ziet, daar kan
daar
je
niks aan. Precies, ja. Precies. Ja. Dus dat was wel het grote verschil. En het andere verschil is ook dat ja, het luchtvaartverkeer is heel erg toegenomen. De wereld is ook al veranderd in die 20 jaar. Er zijn gewoon veel meer contacten tussen mensen.
Ja. En is er ook nog een scenario denkbaar om een positief te eindigen, waarin zo'n virus super vriendelijk muteert? Dat ineens de Nederlandse variant of de Haagse variant de overhand krijgt wereldwijd. En dat is er eentje die zich ontzettend snel verspreidt, maar waarvan iedereen 3 keer zijn neus ophaalt en voor de rest heb je er geen last van.
Ja, de Haagse variant, die heb jij gehad geloof ik, hè Maartje? Die nog steeds in de uitzending
zit. Ja, dat
zit.
Zag een goed uit, ja. Die was
maar jij hebt het gehad, hè? Ja. Want wat had jij trouwens voor verschijnselen toen jij het kreeg?
Ja, een klein beetje verkouden was ik, een beetje moe, een beetje hoofdpijn. En inderdaad, dat ik dat heb ik het langst gehad, dat ik slecht rook en proefde. Maar goed, als dit het voor iedereen zou zijn, denk ik dat, dat de hele coronavirus-pandemie ongemerkt voorbij was gegaan. Want,
zouden we voor tekenen, inderdaad. Maar kan zo'n virus nou zo muteren dat iedereen gewoon dat krijgt? En dat er niet meer een deel van de mensen in het ziekenhuis belandt?
Ja, dat zou kunnen. De Haagse variant, zou ik maar zeggen. Want de Haagse variant, de Maartje variant, die heeft er ook voordeel bij. Op het moment dat jij een virus bent wat mensen heel ziek maakt, dan lig je in je bed en dan kan je niemand besmetten. Maar mensen zoals Maartje, die kunnen gewoon rond blijven lopen en die besmetten een hele hoop andere mensen. En zo'n virus heeft dus evolutionair voordeel.
Even voor de record, Maartje is gewoon in quarantaine gegaan, hè? Dat we hier in de uitzending hebben. Ja.
Dit is een denkbeeldige wereld.
Denken, waarin, is het dan niet handiger dat mensen die lichte verschijnselen hebben rond blijven lopen? Omdat ze misschien een ander virus bij zich hebben.
Ja, je had moeten rondlopen inderdaad, Maartje.
Dan hadden we wel zeker moeten weten dat het de onschuldige variant was. Volgens mij is die er nog niet, voor zover we weten.
Het is wel zo in de virologie, de virologen die ik over spreek, die zeggen wel van er is een selectiedruk om hoger in de luchtwegen te komen. Dus inderdaad niet telkens die naar de longontsteking, niet zo in die longen gaan zitten. Ja. Maar virussen die wat meer in je neus zitten en wat meer in je keel zitten, die daar wat minder schade aanrichten. Ja, die hebben gewoon voordeel. Want dat zijn de virussen die mensen dermate ziek maken dat ze gewoon blijven rondlopen.
Ja.
Dus maar en dat is ook wel een beetje.
Zouden we daar achter komen als er nou een minder schadelijke variant rondgaat? Kijk, in Engeland zijn we erachter gekomen omdat we ineens zagen dat het aantal besmettingen toenam en de ziekenhuizen lopen vol, et cetera. Maar als er nou een gematigde variant rondgaat, ziet men dat dan?
Dat zou je eigenlijk moeten kunnen zien, want wat er dan gebeurt is dat je krijgt een soort Britse variant die gewoon meer mensen besmet en iedereen ziet van, oh ja, hier is een variant. En vervolgens ga je kijken van, nou ja, wat gebeurt er eigenlijk met die mensen die variant krijgen? Komen die nou vaker in het ziekenhuis terecht of niet? En voor die Britse variant zijn daar overigens helemaal geen aanwijzingen voor dat die een andere virulentie heet, zoals het dan heet. Virulentie, dat is de ziekmakendheid van een virus.
Mm-hmm.
Maar weet je wat grappig is? We hebben bijvoorbeeld als mensen, er zijn al 4 coronavirussen die bij ons rondgaan. Dat zijn gewoon verkoudheidsvirussen. Virussen waarvan je een beetje gaat hoesten, verkouden wordt. En een van de hypotheses is dat die virussen ooit ook begonnen zijn bij de mens met gewoon als een vervelende longziekte waar mensen aan dood gingen en zo. Echt in onheugelijke vroegere tijden zal dat virus wel eens op de mens zijn kunnen zijn overgesprongen. En gaandeweg zijn virulentie verloren en veranderd in een wat onschuldiger verkoudheidsvirus.
Maar dan hebben we het over voor het virus. Honderden jaren of zo.
Ja, een van die virussen, OC43, daar gaan we weer met die codes. Dat is een virus dat is misschien in 1889 op de mens overgesprongen. Dus dat is nog niet zo heel erg lang geleden, hoor.
Ja.
En dat is leuk. Dat is, toen was er een pandemie. Heel veel mensen werden ziek.
Maarten gebruikt heel vaak het woord leuk. Ja. Terwijl er heel erg veel mensen ziek worden, doodgaan. Maar dat betekent gewoon dat hij het vak interessant vindt.
Ja, precies. Precies. Nee, dat is goed.
Hij
dat
is geen
het zegt.
Fan van de mensen die er ziek worden.
Goed dat je het zegt. Nee, precies. Laat dat duidelijk zijn. Het was helemaal niet leuk, maar het was wel interessant.
Ja.
Dat er in 1890 een pandemie was, waarbij het ook heel veel mensen longontsteking kregen. De ziekenhuizen lagen vol. Het is een beetje een vergeten pandemie. Historici denken van, dat kan wel eens de griep zijn geweest. Maar er is ook een theorie dat het misschien wel OC43 is geweest. Een van die coronavirussen. En in de jaren na die pandemie is dat gewoon, zou dat virus dan zijn veranderd in een wat onschuldiger longvirus.
Ja.
Een Haagse variant, zullen we maar zeggen.
En de laatste vraag op mijn lijstje. Worden die Britten niet, voelen die zich niet zwaar beledigd dat dat ding de Britse variant heet? En in Zuid-Afrika de Zuid-Afrikaanse variant. Ik weet ooit dat met de Mexicaanse griep, dat was het toen zoiets van ja, dat is ook heel stigmatiserend. En toen kwam dat coronavirus uit China. Nou, toen werd er helemaal zo'n naam bedacht, COVID-19. Want ja, het moest niet met een bepaalde nationaliteit geassocieerd worden. En nu zitten we hier massaal weer met z'n allen de Britse variant, de Zuid-Afrikaanse variant. Dus wordt daar al iets voor bedacht dat we dat niet meer doen?
Aan de andere kant, de Haagse variant, als die minder schadelijk is, dan zal...
Dan wil je dat juist, ja, precies, wil je dat juist dat die juist. Zo heet. Ja.
Nee, maar het is een goed punt.
Het is vrede en recht, toch? Ook op het gebied van infectie.
Ja, ook op het gebied van virologie, ja. Precies. het is zo dat, dat is inderdaad een terecht punt wat je noemt. Het was een oude gewoonte om inderdaad virussen te noemen naar de plek van herkomst. Dat je al, nou ja, bekend. Denk aan de Mexicaanse griep, denk aan de Spaanse griep, allemaal dat soort dingen. Hongkong griep, Siberische griep. En eigenlijk de laatste jaren is men er toch een beetje achter gekomen van ja, het is toch een beetje lullig om dan maar die virus naar het land van herkomst te noemen. Ja. Maar het vervelende is er niet echt een heel goed alternatief voor. Want de Britse variant, daar die wordt nu overal, iedereen heeft het over de Britse variant. Eigenlijk heet die formeel B.1.1.7. Dat is gewoon zo'n aanduiding ergens. Ja. Dat is gewoon de aanduiding van de lineage, van de familie. Er is ook weer een ander systeem. In Engeland hebben ze een ander systeem. Dat noemen ze een variant of concern. Een variant waar je zorgen over moet hebben. En dan om precies zijn nummer 2020-1201. Als aanduiding. Het is in 2020 is hij boven water gekomen in de maand december 12. En het is de eerste in die maand.
Ja.
Dan heb je ook nog in Amerika hebben ze weer een andere conventie. Daar kijken ze naar de plek in de stamboom van het virus. En daar heet die 20B/501I.V1. Ja, weet je, dat soort namen, dat gaat natuurlijk nooit beklijven. Dus je moet dat gewoon een goede naam geven.
Nee, dan houden we toch maar gewoon bij de Britse, de Zuid-Afrikaanse, de Braziliaanse en sinds vandaag de Haagse variant. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, wetenschapsredacteuren Maarten Keulemans en Maartje Bakker. Verder dank aan ons podcastteam achter de schermen, Corinne van Duin en geluidstechnicus Daan Hofstee. Nieuwsgierig naar wat de Volkskrant je nog meer te bieden heeft? Ga naar volkskrant.nl/lees en daar ontdek je dat je al een abonnement hebt voor komt die 50 cent per week. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan, en dat is geheel gratis, op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Graag tot de volgende keer!